Gemeente, ik heb een paar afkondigingen voor u. Deze week beginnen de catechisaties weer. Bij uitzondering zal het deze week zijn op dinsdagavond. De catechisanten zijn hiervan al op de hoogte gesteld. Dinsdagmiddag is het bijbeluurtje voor de dorpsgenoten met Jos van der Hoog. Woensdagmiddag is er vijf kleurenclub. De afgelopen weken zijn er enkele oproepen gedaan om een extra biddag te organiseren vanwege de situatie rondom corona, onder meer door het hoofdbestuur van de SGP. De kerkraad van de Christelijk Gereformeerde Kerk heeft besloten hieraan gehoor te geven en wil op woensdag 12 januari een gebedsdienst organiseren in de vorm van een online kerkdienst. Daarbij wilden zij ook andere kerken betrekken. Zodoende hebben ze de Gereformeerde Gemeente, de Herstelde van de Gemeente en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt gevraagd om een bijdrage te leveren aan deze speciale dienst. Deze dienst zal online uitgezonden worden en de link is rondgemaild. Begint om 7:30. Vandaag mag u de Heer dienen met uw gaven door het werk van de diaconie en de kerkvoogdij te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Van harte bij u en jou aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen nu de dienst beginnen. Verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 93 het eerste en het vierde vers, Psalm 93, vers 1. De Heer regeert, de hoogste majesteit. En het vierde, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, tot sieraad en tot eer. En die woorden zingen wij met het oog op de preek over de tempelreiniging. Psalm 93, vers 1 en vers 4. Gemeente, wij luisteren nu naar de heilige wet van de Heere en de samenvatting daarvan. We zingen daarna Psalm 69, vers 4, waar we zingen dat de ijver van Gods huis mij, dat is David, maar dat is ook de zoon van David, de Heer Jezus, verteerd heeft. Psalm 69, vers 4, naar de lezing van de heilige wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Hij zette die apart. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze woorden als volgt samen. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Wij openen de schriften vanmorgen bij het Evangelie naar Johannes. We lezen uit het tweede hoofdstuk, het laatste gedeelte, vanaf vers 12 tot en met het einde. Johannes 2 is de schriftlezing, vers 12 tot en met 25. En kinderen, het eerste gedeelte van Johannes 2, dat gaat over de wonderlijke gebeurtenis die plaatsvindt tijdens die bruiloft in Kana. Water in wijn verandert. Daarna het volgende. Vanaf vers 12. Daarna ging Jezus af naar Capernaum, hij en zijn moeder en zijn broeders en zijn discipelen, en ze bleven al daar niet vele dagen. En het Pascha der Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. En hij vond in de tempel die ossen en schapen en duiven verkochten en de wisselaars daar zittende. En een geesel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef hij hen allen uit de tempel, ook de schapen en de ossen. En het geld van de wisselaars stortte hij uit en hij keerde de tafels om. En hij zei tot degene die de duiven verkochten: neem deze dingen van hier weg. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is: de ijver van uw huis heeft mij verslonden. De Joden antwoordden dan en zeiden tot hem: wat teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? Jezus antwoordde en zei tot hen: breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem oprichten. De Joden zeiden dan: 46 jaar is er over deze tempel gebouwd. En gij, zult gij die in 3 dagen oprichten? Maar Jezus zei dit van de tempel van zijn lichaam. Daarom, als hij opgestaan was uit de doden, werden zijn discipelen indachtig dat hij dit tot hen gezegd had. En zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En als hij te Jeruzalem was op het Pascha in het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde hun zichzelf niet toe, omdat hij hen allen kende en omdat hij niet van noden had dat iemand getuige zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was. Tot zover. De schriftlezing. Straks in de verkondiging vanuit Johannes 2 staan we stil bij dit hele indrukwekkende gedeelte. De spits is vers 17b, het citaat uit Psalm 69. De ijver van uw huis heeft mij verslonden of verteerd. We gaan er straks naar luisteren. Eerst willen we samen Gods zegen afbidden. Laten wij samen bidden. Heere onze God, we danken u dat we ook deze zondag van u krijgen. Een dag die u apart gezet hebt, anders dan alle andere dagen. Geen dag om ons te vervelen, maar een dag om ons te verheugen. In u, in wat u doet en wat u gedaan hebt. Heere, daar zijn we zomaar niet aan toe. En daarom komen we tot u, of u deze dag echt tot een vreugdedag wilt laten zijn. We bidden om uw Heilige Geest, zodat we de vreugde die er is in het hart van u, ook in ons eigen hart naar boven voelen komen, dwars door alles heen. Want wat kan er veel zijn wat die vreugde onderdrukt? Misschien omdat we die vreugde op andere plaatsen zoeken, buiten u. Omdat we niet in u geloven. Met de rug en de nek naar u toestaan. Wij bidden, laat deze dienst, deze samenkomst, dan de gelegenheid zijn dat wij ons bekeren. En bekeren doen wij als u onze ogen gaat zien. En onze mond gaat horen Als wij ons omdraaien. Wij bidden dat de woordverkondiging dat effect mag hebben. Op mensen die hier zijn, of mensen die meeluisteren. Misschien wel uit nieuwsgierigheid meeluisteren. Wie weet, is er een Zacchaeus vanmorgen, die tussen het bladerdak van het leven heen, nieuwsgierig geworden door wat hij hoort, of misschien wel door de ontwikkelingen van deze tijd, afgestemd heeft op een van de kerken die live uitzenden. En vanmorgen woorden hoort die hij nog nooit gehoord heeft. Het kan ook zijn dat de vreugde in u getemperd is, dof geworden is, omdat het leven, de last van het leven, zoveel van ons vraagt dat we aan u niet toekomen of voor ons gevoel zo tekortschieten in het dienen van u. Heere, u weet van ons schuldgevoel, u weet ook hoe we onszelf in de weg kunnen zitten. Geef dat we deze dienst als een genadige ontmoeting met u mogen ervaren. Dat u niet de God bent die het perfecte van ons vraagt, maar dat u de God bent die in Christus het perfecte aan ons geeft. Het volbrachte werk van uw lieve Zoon, dat is genoeg en daar mogen we van leven. Daar mogen we met heel ons verzonderde bestaan, daar mogen we met alles wat ons moe maakt naartoe vluchten. Ook vanmorgen, en we doen dat ook, samen als gemeente. En we bidden, u kent ons, Heer, ook in dit nieuwe jaar. Het leven gaat door. En weer een jaar. En weer een jaar in zulke nare omstandigheden. Geef, Heer, dat we er nooit aan wennen. En laat het verdriet vanwege de samenkomst die nog steeds niet zo kan zijn zoals we het zouden wensen, laat dat verdriet maar blijven en laat het verlangen groter worden. En wij bidden, Heere, wilt u zelf door deze crisis heen ons leren wat u leren wilt. Bovenal dat het hier beneden niet is, maar dat we echt toekomst hebben als we geloven in de Zoon van God, Heer Jezus Christus. Geef dat deze morgen zijn persoon en zijn werk mag schitteren en dat de woorden die klinken woorden mogen zijn die ons hem laten zien, die ons zoveel blijdschap geeft. We bidden dat voor de jongeren in ons midden en ook voor de kinderen. Wat mooi dat er ook kleine kinderen zijn en schoolkinderen en kinderen op weg naar de volwassenheid, allerlei leeftijden, ouderen. We bidden dat we met elkaar, als het ware, in een kring mogen zitten en ons mogen zalig kijken op het Lam van God. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt en vanmorgen mogen we hem zien in zijn ijver voor het huis van de Vader. Geef dat het vuurtje van binnen door die ijver van u weer aangestoken mag worden, weer mag oplaaien, zodat we het bestaan weer aankunnen in het gezin, in het huwelijk, in het leven, de samenleving, de maatschappij waar we een plek hebben gekregen. We dragen aan u op, Heere, het werk van evangelisatie vanuit deze gemeente door de week. Maar in de eerste plaats ook onze levens. Geef dat ze zichtbare getuigenissen mogen zijn. Dat we in relaties die we hebben met mensen om ons heen, op het schoolplein of in de buurt, af en toe wat mogen laten vallen. Zaadjes die u kunt gebruiken om iets te laten ontkiemen. We bidden ook voor het werk van de Vijf Kleurenclub. Als deze week opnieuw kinderen uitgenodigd zijn en mogelijk ook komen. We bidden voor de vrijwilligers die zich inzetten, die het goede van u in heel eenvoudige taal willen delen, met beelden willen delen. Wij bidden dat het een rijke vrucht mag dragen. We bidden ook voor het werk van Jos van der Hoog in deze gemeente. Dank u wel, heren, dat hij huizen binnenkomt en gesprekken met mensen aan kan gaan. En we bidden dat het schakels mogen zijn in uw plan om ook uit dit dorp, dit donkere dorp waar het licht van het evangelie schijnt, ook vanmorgen, mensen tot u te brengen. Zegen het werk van de broeders van de kerkenraad. Zegen het werk van dominee Volkers en zijn vrouw. En geef dat ons werk in voorlopigheid iets mag bijdragen aan die eindeloze, heerlijke toekomst die steeds dichterbij komt. Dat één volk de aarde zal bewonen in gerechtigheid en zal samenleven als nooit tevoren in harmonie en vrede. Omdat we ons behoud gevonden hebben in het Lam van God. We bidden, geef ons concentratie in het luisteren, help ons ook in het spreken. En laat zo dit samen zijn. En samen zijn onder een open hemel. We bidden dat ook voor de mensen thuis die vanwege ouderdom, vanwege chronische ziekte of vanwege gezinsomstandigheden hier niet kunnen zijn. Het kan soms heel lastig zijn voor het scherm al zo lang en de kinderen in het gareel houden, het is een heel gebeuren. En toch, heren, geef dat we het aan onze kinderen mogen meegeven. Dit is zo belangrijk. Daar wijkt op zondag alles voor. De stem van u, het zingen, het bidden. We hebben het nodig, want we hebben niet alleen een lichaam, maar ook een ziel. En die ziel komt aan zijn trekken, waar u in al uw heerlijkheid en genade centraal staat. Zo bidden we dat dat zal gebeuren, deze dienst, in zingen en spreken, in bidden en samen zijn. Hoor ons in Jezus' heerlijke naam alleen. Amen. We zingen nu uit Psalm 134. Psalm 134, we zingen de psalm in zijn geheel. Loof nu Allerheere Heer, heft uw handen naar omhoog. En dat zere zegen op u daal. Psalm 134 zingen we samen in voorbereiding op de verkondiging. We zingen straks naar de preek uit Psalm 40, het vierde vers. Mijn ziel u opgedragen wil u alleen behagen, mijn liefde en ijver brandt. Dat zullen we horen straks in de verkondiging. Psalm 40, vers 4. Vanmorgen dus Johannes 2, het denk ik wel bekende gedeelte van de tempelreiniging. Het staat ook in het evangelie naar Matthäus, maar het opvallende is dat het in het evangelie naar Johannes helemaal vooraan staat. Eigenlijk de tweede gebeurtenis na de gebeurtenis in Kana is dit het tweede gebeuren wat we tegenkomen, wat Jezus in het publieke leven doet. Boven de preek staat geschreven de bezem door Gods huis. De bezem door Gods huis. Nou, dat doet u thuis ook wel eens, hè, moeders. De bezem erdoor voor de zondag of misschien wel iedere dag als het nodig is. De bezem door Gods huis. Dat doet de Heer Jezus ook, kinderen, in de tempel. De bezem erdoor, want het is een rommeltje geworden. Een zootje. Dat zullen we horen. Hoe komt dat? Onze eerste gedachte, onheilige actie. Onheilige actie. De tweede gedachte, heilige passie. En tot slot, heerlijk evangelie. De bezem door Gods huis. Onheilige actie, dan letten we op de actie van de verkopers, de geldwisselaars en alle handelaars die aanwezig zijn in het tempelcomplex en daar hun handelingen doen. Onheilige actie is dat. Vervolgens heilige passie, want we zien de Heer Jezus daarop reageren. En dat gaat er heftig aan toe. En tot slot, heerlijk evangelie. Wat is nou de les? Wat zit er nou voor evangelie in voor de gemeente van Abbenbroek in 2022, anno Domini? De bezem door Gods huis. Allereerst dus onheilige actie. Gemeente, jonge mensen, hier en thuis. De kerk staat nog wel eens onder kritiek. Niet alleen door mensen van buiten, maar ook door, zeg maar, insiders, leden. En soms is er kritiek die terecht is. Soms is er ook kritiek die onterecht is. Iedere kritiek moet je op zijn merites beoordelen. Zit er iets van waarheid in? Dat kan natuurlijk. Ook outsiders kunnen iets te melden hebben wat wel degelijk van belang is. De Heer Jezus is ook kritisch. Dat verwachten we misschien niet in eerste instantie bij iemand als de Heer Jezus. Maar we treffen hem hier in Johannes 2 aan als een uiterst kritische beoordelaar van wat er gebeurt in het huis van God. Het huis van zijn vader. De tempel. Daar kwam hij. Als kind, dat weten we. Als kind was hij daar al vertrouwd. In het huis van zijn vader. Hij werd meegenomen door Jozef en Maria. Wie kent niet de geschiedenis van de 12-jarige Jezus in de tempel, die de schriftgeleerden onderwijst? Hij was er eigenlijk kind aan huis. Dat kan, hè? In de tempel kind aan huis zijn. Ik hoop eigenlijk dat het voor u ook een beetje zo is. Goed, de kerk is geen tempel, maar dat de kerk toch een beetje een tweede huis voor u is. Een huis voor je ziel. Als u straks naar huis gaat, dan zegt u heerlijk, weer thuiskomen in die vertrouwde omgeving, alle spulletjes. Hier hoor ik thuis. Maar als je nou naar de kerk gaat, dat je zegt, ja, dat kerkje in Abbenbroek, als ik daar naartoe ga, dat is thuiskomen voor mij. Dat hoor ik. Niet omdat het altijd zo fijn is, maar omdat God daar woont en omdat hij daar spreekt. Het is mijn tweede huis geworden, want ik heb een ziel van God gekregen en die moet gevoed, gevuld worden. En dat gebeurt waar de gemeente samenkomt en waar God zelf tegenwoordig is. Terug naar de geschiedenis. De Heer Jezus, kind aan huis in de tempel. En hij komt in de tempel, zo lezen wij. 12. Daarna ging hij af naar Capernaum, hij en zijn moeder en zijn broeders en zijn discipelen. En ze bleven al daar niet vele dagen en het Pascha der Joden was nabij. En Jezus ging op naar Jeruzalem. Oh, wat een vreugde zal dat voor hem geweest zijn. Wij zijn soms wat moe, hè, op zondag. Weer naar de kerk. Nou, dat was bij de Heer Jezus niet zo. Zijn liefde en ijver brandden. Er was geen plek waar hij liever was dan daar, in het huis van zijn vader. En kinderen, als hij naar de tempel loopt, dan hoort hij geluiden. Wat hoort hij? Geluiden van dieren. We lezen over ossen, we lezen over schapen en over duiven. En heel veel mensen die bezig zijn om handel te bedrijven. Er wordt onderhandeld op het tempelplein en misschien zelfs ook wel in de tempel. Wat een gebeuren, wat een levendigheid, wat een bedrijf. Wat vindt u daarvan? Nou, zegt iemand, dat kan natuurlijk niet, hè, in de tempel. Dat is fout. Dat is niet eerbiedig, zeggen wij dan. En u kent vast wel de toepassing die ook vandaag nog wel gemaakt wordt. In de kerk mag je geen kraampjes hebben, hè, want er staat in de Bijbel, mijn huis mag geen huis van koophandel zijn. Het is het huis van de Vader. Ja, dan ben je heel snel klaar met zo'n geschiedenis. Dan zeg je, kijk, de Heer Jezus, die is tegen verkopen in de kerk. Nou, dat moeten we dan ook maar niet doen. Geen handel in de kerk. Maar wacht even. Is het echt zo erg wat hier gebeurt? In Deuteronomium 14 heeft Mozes door God zelf opgeschreven dat offerdieren in de tempel verkocht mochten worden. Weliswaar voor mensen die van ver kwamen en die niet een dier mee konden nemen. De reis was te lang en dan kon je in de tempel, tempelcomplex, kon je een dier kopen, een offerdier. Dat staat in de wet van Mozes. Dus dat er dieren zijn, dat is het punt niet. En dat er verkopers zijn, dat is het punt ook niet blijkbaar. Maar wat is het punt dan wel? Wat maakt deze actie zo onheilig? Dit is toch allemaal bedoeld voor de Heere? Dit is toch bedoeld om de tempeldienst draaiende te houden? Al die offerdieren worden straks geofferd. Nou, is toch prachtig? Hoe meer, hoe beter. Zouden we zeggen, waarom reageert de Heer Jezus zo woedend? Dat is toch geweldig? Wat is het probleem? Het probleem is, gemeente, dat iets bijkomstigs hoofddoel is geworden. Want de Heer Jezus zegt, neem deze dingen, vers 16, van hier weg en maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. Dat is er gebeurd. Als de Heer Jezus die situatie in ogenschouw neemt, dan is dit zijn conclusie. Het huis van mijn vader is een huis van platte business geworden. Van onderhandelingen. De kerk als een bedrijf, zeg maar. Het loopt gesmeerd. Want het is een drukte van je welste. Maar hier, gemeente, vindt plaats wat vreselijk is, namelijk geestelijke belangen die raken verstrengeld met commerciële belangen. Ziel en zaligheid wordt op het spel gezet om offerdieren te verkopen. En dan moet je natuurlijk zo goed mogelijk uitproberen te komen als verkoper. En je gaat onderhandelen, dat wordt gedaan. Een huis van koophandel, dat betekent dat de markthal geworden is. Waar wordt geloofd en geboden. Waar de verkoper zo goed mogelijk onder vandaan wil komen. En de koper ook. Wat is er aan de hand? Huis van mijn vader. Een huis van koophandel. Er is levendigheid genoeg. Maar Leeft het hart van het evangelie nog? Nou, is dat geen spiegel, gemeente, voor vandaag? Voor de kerk van vandaag? Voor de gemeente anno nu? We zijn er weer vanmorgen. Al die coronaperikelen hebben er niet voor gezorgd dat er geen mensen meer in de kerk zijn. Het is allemaal minder geworden. Maar daar hebben we een camera op bedacht. En allerlei foefjes om toch zoveel mogelijk mensen uit te nodigen. Dat is toch mooi, zegt iemand. Het is toch prachtig dat er weer wat mensen in de kerk zijn. Het leeft weer, de activiteiten zijn weer op gang gekomen, catechisaties. En we proberen zoveel mogelijk overeind te houden in deze tijd. Er kan toch niets verkeerds in zitten? Zou iets bijkomstigs, gemeente, ook een hoofddoel kunnen worden? Zou het overeind houden van kerkdiensten het hoofddoel kunnen worden? Zodat we met elkaar zeggen, nou, dat heeft toch goed gedaan, hè? Eens kijken hoeveel mensen er zijn. En gelukkig kan er door de week nog wat plaatsvinden. Dat is toch goed gedaan? Slim. Het huis van mijn vader. Geen dode boel. De drukte van je welste. En als Jezus visitatie zou houden in onze gemeente, in de kerk. We weten toch, gemeente, uit de Bijbel dat wij een ijver kunnen hebben zonder verstand. Dat geldt niet voor mensen buiten de kerk, maar dat geldt voor mensen binnen Gods gemeente. Paulus heeft het erover in Filippenzen 3, vers 6. Voor mijn bekering, zegt Paulus, ijverde ik voor de Heere. Ik was een enthousiasteling tot en met. Wat een ijver, wat een toewijding. Ik was religieus als geen ander. Ik ging ervoor. Net als Jehu. Kennen jullie die persoon uit de Bijbel, het Oude Testament? Jehu, die ging er ook voor. Weet je wat hij zei? Zie mijn ijver voor de Heere. Dus kijk wat ik allemaal doe voor hem. En ondertussen hield hij zonde aan de hand. Hij bleef de gouden kalver dienen. En hij beroemde zich op zijn ijver voor de Heer. Dat kan dus, hè, dat je meent je beste beentje voor te zetten voor God en zijn dienst. En dat je je eigen belang zoekt en niet Gods belang. Dat jouw acties onheilig zijn. Hé, dat vind je zelf niet. Maar dat vindt Jezus wel. Weet je, zijn we daar nooit bang voor? Ik als dominee en jullie als ambtsdragers. En jullie als gemeente. Ben je er nooit bang voor dat je met al je toewijding en activiteit op zondag en door de week voor de goede zaak ijvert voor jezelf? Zouden we op dit punt mogen bidden om ontdekkende genade, gemeente? Heere God, ontdek ons niet alleen aan ons ongeloof en onze onbekeerlijkheid, maar ontdek ons ook aan ons vermeende leven voor u. Als de Heer Jezus mijn kerkgang onder de loep zou nemen, laten we daar even bij houden. Je bent weer gekomen en misschien vanavond ook wel en volgende week weer. Als de Heer Jezus mijn kerkgang onder de loep zou nemen, wat zou hij dan zien? Wat zou Jezus gezien hebben bij al die mensen die daar bezig zijn? Onderhandelen, kopen, verkopen, dicht bij het huis, nee, zelfs in het huis van de Vader. Jezus ziet wat geen mens ziet. Hij doorziet de mens. Dat staat er ook in vers 25, helemaal aan het eind. Hij zelf wist wat in de mens was. Nou, hij weet van onze motieven af. Hij weet hoe wij komen. Hij weet hoe ik deze preek voorbereid heb. En hoe ik deze dienst leid. En hij weet hoe de broeders ouderlingen en diakenen in de kerkbank zitten. En luisteren. En de gemeente leiden. Nou, zegt iemand, het is allemaal keurig in orde. Moet je eens kijken. Het gaat precies zoals het altijd gaat. Nou ja, misschien moet de Heer Jezus iets corrigeren, hier iets bijsturen, daar iets corrigeren. Maar over de grote lijn is het toch eigenlijk, ja, gaat het toch eigenlijk prima? Gemeente, van dit gedeelte leer ik dat je je hart kunt verliezen, zelfs in de kerk. Zelfs in het huis van de Vader, aan andere dingen dan aan het Lam. Dat is de kritische vraag die vanmorgen naar ons toekomt. En die we niet door kunnen spelen aan de ander. En ook niet door kunnen spelen aan dat gemeentelid wat er vanmorgen niet is. Waarvan u misschien wel denkt, waar is die? Hij is er weer niet. Nee, begin maar eens bij jezelf. Waar is de Heer Jezus? Waar is het Lam? In mijn doen en laten. Is Hij er nog? Of zijn wij er alleen maar? Ik vind dat heel naar om te zeggen, maar dit is volgens mij wel wat Johannes 2 in de eerste plaats ons laat zien. Dat de tempel vol kan zijn en toch leeg. Dat de kerk vol kan zijn en toch leeg. En ik denk dat ieder gelovige iets van die huiver kent. Heere God, zie of er bij mij een schadelijke weg is op dit punt. En leid mij op de eeuwige weg. Ik huiver omdat de zaak perfect door kan draaien, maar u hebt al lang afscheid genomen van die handel. Misschien vindt u het overdreven dat ik het zo zwaar aanzet vanmorgen. Dat kan. Er is veel goed. Er is zegen. Mensen wijden zich toe. Er is plaats voor het woord. Wees er dankbaar voor. Maar het ontslaat ons niet van die vraag naar onszelf toe. Ja, maar waar is het Lam? Want wat, dat is dan de tweede gedachte, heilige passie. Wat wordt nou gemist in het huis van de Vader? Kinderen, ik heb jullie meegenomen. Hè? De Heer Jezus die gaat op weg naar de tempel. En wat is dan het eerste wat hij hoort? Dierengeluiden. En klinkende munten, geldwisselaars die bezig zijn. Wat verwacht je als de Heer Jezus naar het huis van zijn Vader gaat? Dan zou iedereen toch stil moeten vallen, denkt u niet? Jezus, het Lam van God. Johannes de Doper heeft een hoofdstuk hiervoor het gezegd. Hè? Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En nu komt het Lam van God. Hij gaat het huis van de Vader binnen. En iedereen gaat gewoon door. Niemand die aandacht voor hem heeft. Er is niemand die stilvalt. Er is niemand die zegt, kijk, daar heb je hem. Om wie het te doen is in de tempel. Alles gaat gewoon door. En wat doet Jezus? Ja, als je heel oppervlakkig leest, dan denk je, nou, weet je wat de Heer Jezus doet? Hij loopt woedend naar die tafels van de verkopers toe. Hij gooit ze omver. En hij zegt, eruit met die bende. Wegwezen jullie. Allemaal. En Jezus die zijn zelfbeheersing verliest, hè? Dat zou je kunnen denken. Want het is nogal wat, hè? Vers 15, een geestel van touwtjes gemaakt hebben, dreef hij hen allen uit, al die mensen uit de tempel, de een naar de ander, ook de schapen en de ossen en het geld van de wisselaars stort hij uit. Dus zie het maar voor je, hè? Al dat geld, dat gooit hij als het ware weg. En de tafeltjes, die keert hij om. Nou, als je een beetje een beelddenker bent, dan heb je nu al voor je ogen wat daar gebeurt. Het is gewoon een wanorde geworden. Een rigoureuze zuivering. Zo kennen we Jezus niet, toch? Kom tot mij, die vermoeid en belast zijt. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Er zijn ook commentaren die zeggen, ja, wij kunnen niet zo goed uit de voeten met deze Jezus. Is Jezus hier niet over de schreef gegaan? Ja, dat alleen al vragen is verkeerd. Maar wel menselijk. Jezus heeft geen zonde. Ik geef iedereen gewonnen die zegt dat de Heer Jezus hier emotioneel reageert. Maar zelfs zijn emoties zijn zuiver geweest. Zijn intenties zijn goed geweest. Jezus heeft geen onzuivere bijbedoelingen gehad. Hij reageert emotioneel, maar heel wel bewust. En dat zie je ook aan vers 15. Want hij maakt een geefsel van touwtjes. Dat is een heel welbewuste, weloverwogen actie. Geen onheilige actie, maar heilige passie. Hij maakt een geefsel van touwtjes. Dat is een teken van tucht. Hij slaat er niet op los in het wilde weg. Maar hij tuchtigt gericht. De heiligheid is voor Jezus een sieraad. Het wordt doodstil, kinderen, in de tempel. Waren er eerst nog dierengeluiden en een gegons van mensen, van stemmen en van schreeuwende verkopers. Ineens wordt het doodstil. Wat is hier aan de hand? Weet je wat hier aan de hand is? We gaan het straks zingen. Ik draag de wet van God in mijn binnenste. Mijn liefde en mijn ijver brandt. Ik kom om uw wil te doen, o Vader. En ik zal in het huis van de Vader orde op zaken stellen. Daar begin ik. Johannes plaatst het, ik heb het al gezegd, helemaal aan het begin van zijn evangelie. Alsof hij vanuit het huis van de Vader naar het kruis gaat. En dat is ook zo. Daar gaat hij naartoe. En hij begint bij het huis van de Vader, want dat is de kern. Daar is het geheim van de verzoening immers. En daar zet hij alles op. Het lam. Als een dominee naar een gemeente komt, dan wordt hij vaak bevestigd, hè? En hij doet intrede. Je zou kunnen zeggen, dit is de intrede van Jezus. Is hij dan ook bevestigd? Ja, hij is ook bevestigd. In het hoofdstuk hiervoor is hij bevestigd door de Heilige Geest, die als een duif neerdaalde uit de hemel. En Johannes de Doper heeft de intredetekst als het ware gegeven. Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt. En nu doet de Heer Jezus intrede. Hij komt in het huis van de Vader. De ijver van uw huis heeft mij verslonden, vers 17. Zo moet je dus die zuivering van Jezus opvatten. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Hartstocht drijft hem. Weet u wat hartstocht is? Dat is iets waarvoor je helemaal gaat. Je hebt mensen die gek zijn van oude auto's. Oldtimers. Ieder vrij uurtje wordt besteed aan het onderhoud, aan het restaureren van een oldtimer. Nou, van zo'n man kun je zeggen, die man heeft een hartstocht voor oude auto's. Hij gaat er helemaal voor. Kosten nog moeite worden gespaard om zo'n oude auto er als nieuw te laten uitzien. Dat is hartstocht. Jezus heeft ook hartstocht. Maar geen hartstocht voor dingen, maar een hartstocht voor zijn Vader en voor het huis van zijn Vader. De ijver van uw huis heeft mij verslonden. of verteerd. Het beeld van vuur komt dan boven. Hè? Want vuur kan verslinden. In de as leggen. Nou zegt iemand, dat gebeurt hier gelukkig niet. Nou, zou het niet snel zeggen. Want dat gebeurt wel, hè. Het vuurtje wordt hier aangestoken. De ijver van uw huis heeft mij verteerd en straks zal hij inderdaad verteerd worden. Zal Jezus in het vuur ondergaan en verslonden worden. De ijver van uw huis heeft mij verslonden. Waarom doet Jezus dat? Dat is hartstocht. Dat is liefde. Voor de Vader en daarmee voor zondaren. En daarmee voor mij en voor u. Misschien hebt u zich afgevraagd, waarom staat er dan niet de ijver voor zondaren? Als dat er nou stond, dan kon ik het op mezelf betrekken. Nee, dat staat er inderdaad niet. Er staat niet de ijver voor zondaren, maar de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Waar gaat het over in het huis van God? Daar gaat het over verzoening. En verzoening bestaat uit schuld en vergeving. Dat moet centraal blijven staan. Het huis van God is geen plaats van onderhandelen. Daar kom je niet tot God om iets van jou te presenteren. En in ruil daarvoor krijg je genade en vrede van hem. Nee, in het huis van de Vader kom je met lege handen. Met schuld, met tekort, met lasten, met ongeestelijkheid. Je komt niet in het huis van de Vader omdat je zo gelovig bent. Je komt niet naar de kerk omdat je zo gelovig bent. Komt u vanmorgen ook omdat u zo ongelovig bent? Heer, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. Ik zit hier als een hulpeloze die het moet hebben van u. Ik klaag mezelf aan omdat ik zo weinig hartstocht heb voor u, Heer Jezus. Maar ik ontmoet vanmorgen in de verkondiging van het woord een zaligmaker die heel veel hartstocht heeft. Die erdoor verteerd wordt. Wat wil dat zeggen? Die heilige passie die in het hart van de Vader is en die ook in het hart van de Zoon is, die komt eruit. En Johannes plaatst het aan het begin van zijn evangelie, zodat wij het vanmorgen zien. Kijk eens naar de Heer Jezus. Kijk eens wat hij doet. Kijk eens hoeveel passie hij heeft. Hoeveel verlangen. Nou, dat is toch iets om je hart aan op te halen vanmorgen. Als jij nou zonder hartstocht naar de kerk kwam. Mat. En moe. En lam geslagen. Gewoon omdat het leven zo complex is. Of omdat die zonde van binnen woekert. Of omdat je emotionele leven zo'n tik klap heeft gekregen door die breuklijnen die zich in je leven hebben afgetekend. Treft u vanmorgen geen Jezus aan die zegt, nou kom maar met je offerdieren. Ga maar in de rij staan, daar zijn de geldwisselaars, daar kun je schapen kopen. Weg, eruit. En als ik dan de kinderen vraag, wie blijft dan over in het huis van de Vader? Als iedereen nou weg is, wie blijft er dan over? Ja, weet jij wel. Wie blijft er over in de kerk als iedereen eruit moet? Ja, dan is de kerk leeg. In het huis van de Vader blijft de Zoon over. In het huis van de Vader blijft het offerlam over. De offerdieren zijn weg. Het offerlam blijft staan. Ook vandaag. Zie, gemeente. Kijk. Geloof. Het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Blijde boodschap voor mensen die zeggen, ik zit er zo tussen. Tot in mijn allerheiligste verrichtingen toe zit ik er zelf zo tussen. Was er maar die ongereserveerde overgave, het vuur, de hartstocht, de passie. Hier ben ik, zegt hij. En dat is het heerlijke evangelie, laatste gedachte. Heerlijke evangelie. Wat gebeurt er in de tempel als dit allemaal plaatsvindt? Dan zegt hij, of dan zeggen de Joden tegen Jezus, wat is hier aan de hand? De Joden, waarschijnlijk de tempelpolitie, vers 18, die roepen Jezus op het matje. Kom maar op, vertel maar eens, wat heeft dit te zeggen? Wat is dit? Waarom doet u dit? Ze vragen hem naar zijn bevoegdheid. Laat uw papieren maar zien. Wat voor teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? Ja, ze hebben wel door dat dit niet normaal is. Dit is een teken. Dit zegt iets. En dan klinkt het antwoord raadselachtig voor de Joden. Vers 19. Breek deze tempel en in 3 dagen zal ik hem oprichten. Dan zeggen de Joden, ja, bent u wel goed wijs? 46 jaar is over deze tempel gebouwd. En u zegt dat u hem in 3 dagen op kunt bouwen als wij hem afbreken? Wat is dit voor dwaasheid? En Jezus antwoordt niet. Tenminste, ik lees geen reactie. Wij lezen wel in vers 21. Hij zei dit van de tempel van zijn lichaam. Maar dat blijft als het ware in de lucht hangen. Wij weten het. En straks zullen zijn discipelen het ook weten. Vers 22. Ze worden het indachtig als hij opgestaan is van de doden na 3 dagen. Dat Jezus toen en daar in de tempel het niet had over de tempel van stenen, maar het had over de tempel van zijn lichaam. Die zou in 3 dagen opgebouwd worden nadat hij afgebroken was. Wat zegt Jezus toch met deze raadselachtige woorden? En waarom is dit heerlijk evangelie? Nou, weet u waarom dit heerlijk evangelie is? Omdat Jezus eigenlijk zegt, hier heb je de hamer. Breek mij maar af. Hier zijn mijn handen. Hier is mijn lichaam. Breek mij maar af. Ik vlucht niet weg. Ik laat me vernielen. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Breek mij maar af. En ik zal eruit opstaan. Het is toch wat, gemeente. Weet je, jonge mensen, wat de Heer Jezus eigenlijk zegt? Ik laat mij helemaal kapot maken. Ik laat me aan de kant zetten door jou. Weet je waarom? Omdat ik jou niet over heb voor de dood. Ik wil jou het geheim van de verzoening leren. Ik wil jou leren wat het betekent om te leven van genade. En daarom laat ik mij kapot maken. Kruisigen. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Jezus krijgt gehoor. Ja, zegt u. Zeker, hij krijgt gehoor. Nou en of. Als hij iedereen eruit gejaagd heeft, krijgt hij gehoor. Dan komt de tempelpolitie bij hem en die stellen hem die vraag. Nee, hij krijgt gehoor. Niet door te geeselen, maar door zelf gegeeseld te worden. Want gemeente, als hij ruimte gemaakt heeft in de tempel, iedereen is weg, blijft hij zelf over. Het huis van de Vader is leeg. Maar hij gaat zelf de leegte in. Hij wordt afgebroken. Met geen andere bedoeling dan om ons voor afbraak te behoeden. Is het zo erg dan? Ja, zo erg. Als je niet met de Heer Jezus leeft, ben je zelf aan het afbreken. Echt. Ben je zelf gewoon aan het afbreken. Want weet je, dan leef je van andere passies. Dan leef je bij andere hartstochten. En die hartstochten die hollen je uit. En die passies die vullen je ziel niet. En die leegte die zal afgrijzelijk zijn als je je ogen sluit en dan voor God verschijnt. Zonder God. In de eeuwige nacht. Vanmorgen. En Jezus, de zaligmaker, die zegt, ik geef mij helemaal. En jij, wat ik van jou verwacht, is niets anders dan amen zeggen, overgave. Wat is dat dan, overgave? Dat je de Heer Jezus zijn werk laat doen. Nou, dat heeft hij eigenlijk al gedaan, maar dat je zegt, Heer Jezus, uw werk, daar moet ik het van hebben. U hebt mij vanmorgen gecorrigeerd, de spiegel voorgehouden, dat ik zelfs tot in mijn religieuze verrichtingen mezelf op het oog kan hebben. Maar u niet. U leeft heilig en zuiver voor het oog van de Vader. En ik zie op u, Heer Jezus. Ik zie op u. En misschien had je de geestel vanmorgen even nodig om het zicht op de Heer Jezus weer scherp te krijgen. En als je nou weinig vuur en weinig warmte in je eigen hart ervaart, weinig verlangen, warm je vanmorgen aan het verlangen van de zaligmaker. De weg tot de Vader is vrij. Niet via de wisselaars en via de handelaars kom je bij Jezus. Maar je komt er zoals je bent. Schuldig en onrein. Voor het eerst en opnieuw. En de Vader duwt hem als het ware naar voren. Ook vanmorgen, 2000 jaar later. En hij zegt, kijk, zie, mijn zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Hoor hem, geloof hem. Ontvang hem uit de handen van de Vader. En je zult gered zijn. Gemeente, dat is het heerlijke evangelie. Van de tempelreiniging van Jezus. De zuivering die nodig is om de zaligmaker centraal te stellen. Heere God, zuiver mij. Opdat ik u en u alleen zal dienen. En dan zing je mee met Psalm 40. Niet triomfantelijk, dat zal ik wel waarmaken. Maar vanuit het geloof dat hij het gedaan heeft. Zijn liefde en ijver brandt. En zo gaat er ook in mijn hart iets branden van toewijding en liefde aan de Heer Jezus. U bent het zo waard. U bent mijn alles, Heer Jezus. Als ik straks mijn laatste adem uitblaas, bent u het. Dan rust ik in het volbrachte werk van Christus. Dat houdt waarde en zal blijven bestaan. Zo heeft de kerk toekomst. In coronatijd en na coronatijd. Als het lam centraal staat. Amen. Laten we samen danken. Wij danken u, Heilige Vader, dat u in uw Zoon de toegang ontsloten hebt tot het hart van de Vader. En dat u door te verkeren in het huis van de Vader en vanuit het huis van de Vader het werk te volbrengen wat de Vader u opdroeg. Ook vandaag, ook hier, in dit leven, ons het zicht geeft, het zicht vergunt op de zaligmaker. Onze ijver in goede werken, onze liefde tot u en de naaste, die is schamel, maar uw liefde is volmaakt en zuiver. En dat is het evangelie, niet dat u het moet hebben van onze liefde, maar dat wij het mogen hebben van uw liefde. Heere, zo bidden we dat die liefde van u ons hart steeds weer in beslag zal nemen en ons ook zal doen uitzien naar de stad van God, waar u, de Almachtige, als de tempel en het lam zult zijn voor eeuwig in de dingen van de Vader, door de Heer Jezus. We bidden dat zo, Heere, onze diensten gestempeld mogen zijn en dat de verkondiging en het samen zijn een venster mag zijn tot op het hart van God. Zegen allen die staan in de dienst van u en die woorden mogen geven aan het heilgeheim voor zondaren. We bidden, Heere, dat in deze tijd ook een jonge, nieuwe generatie van christenen zal opstaan die aangevuurd door het vuur van u, uw naam zullen belijden in Nederland. En we danken u met allen, met jongeren en ouderen, die leven van uw genade, die zijn opgezocht door de goede herder en die als een schaap u volgen en zichzelf niet op de schouders kloppen omdat ze zo gewillig en volgzaam zijn, maar steeds weer overwonnen worden, verwonderd raken van de trouw van u. De goede herder, die met zijn stok en zijn staf niet alleen troost, maar ook corrigeert, om ons in de sporen van de gerechtigheid te houden. Heere, zegen zo gezinnen die kinderen opvoeden bij een open Bijbel in een lastige en ingewikkelde tijd. Wij bidden dat iets van de liefde tot u door onze kinderen opgevangen zal worden. En dat we door eenvoudig het woord te openen, te bidden, het voor te leven, een vuur mogen ontsteken. Zodat we de fakkel doorgeven aan kinderen die nu groter worden. Heere, zegen ons vanuit uw hemel. Die kan soms zo ver weg lijken, maar ook heel dichtbij. Als we door de tranen heen zingen van uw trouw. Wat sterveling zou mij schenden? Want u bent het die onze tranen telt en ons omzwerven kent en ons met vaste hand leidt naar de toekomst die van u is. Heere, geef dat de dingen die nog gebeuren moeten haastig mogen gebeuren. En dat de gemeente van vandaag Maranatha-gemeente mag zijn, die de Heer Jezus met groot verlangen verwacht. Hoort u ons bidden en hoort u ons danken. Uit genade alleen. Amen. We zingen samen uit Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, vers 5. Gemeente, verheffen wij onze harten tot God. Ga heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.